Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast vandaag.
Ja, vandaag hebben we mensen, zeiden de mensen, toen de mensen mensen zagen. Oh. Ja, mensen, we zijn er weer. Seizoen nummer 5. Als je meer dan 30 jaar ervaring hebt in de zorg, dan heb je veel mensen gezien en veel meegemaakt. Veel verhalen over kwetsbaarheid, over groei, misschien ook wel over verlies. Uiteindelijk draait zorg altijd om mensen. Om de aandacht die we elkaar geven, om de kwaliteit van leven en om de keuzes die we als samenleving gaan maken. Onze eerste gast weet daar alles van. Jenny Mast staat bekend om haar visie op de goede ouderenzorg, waarin de mens altijd centraal staat. Met haar rijke ervaring en scherpe blik neemt ze ons mee in hoe leiderschap in de zorg eruit kan zien als je echt durft te luisteren en te handelen vanuit de mens. Wij zijn trots op onze eerste gast van ons 5e seizoen. Jenny, welkom.
Dankjewel.
En een hele reis al achter de rug vanochtend.
Kijk.
Ja, klopt. Uit Amersfoort. Ja.
Maar je bent er.
Ja.
Ik ben er.
En ja. Dat is heel mooi. En je hebt ook wat moois meegenomen.
Ja, een boek.
En wat staat er in dat boek?
Ja, het boek heet Goede Ouderenzorg draait om mensen. Mm-hmm. En het gaat over ervaringen met 25 jaar leren en verbeteren in de ouderenzorg.
Mooi.
En dat heb ik geschreven als soort nalatenschap na mijn werkzaam leven in de zorg, na 25 jaar.
Want je vertelde net van, je hebt vanaf de begindagen van Filans, ben jij al bij Filans werkzaam? En daarvoor was het de
NIZW, Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn. Ja.
En uiteindelijk, hoe ben je zo uiteindelijk de sector überhaupt ingerold?
Ja, ik ben begonnen als verpleegkundige.
Oh.
Gewoon in de in-service opleiding, dus echt direct aan het bed.
Mm-hmm.
En dat wilde ik ook heel graag, dat vond ik heel leuk om te doen. En eigenlijk gedurende mijn werkzame leven steeds daarnaast gewerkt en geleerd. Dus eerst in de zorg direct en daarna ook andere opleidingen daarnaast gedaan. En uiteindelijk bij verpleegwetenschap beland aan de universiteit. En daar heb ik toen stage gelopen en studie gedaan met mensen die bij het NIZW werkzaam waren. Dus die waren dan begeleiders bij de universiteit. En die hebben uiteindelijk gevraagd van, goh, wil jij ook niet bij Filans komen werken? Dus dat was eigenlijk een hele makkelijke ingang.
Oh, mooi. Dus
dat was eigenlijk heel handig.
Ja. Dus echt vanaf het bed begonnen.
Ja, ja.
En in de specifieke sector dan de ouderzorg, de ziekenhuiswereld? Wat?
Nee, ik ben begonnen in de ziekenhuis. Dat was toen de opleiding voor A-verpleegkundigen. Ja. En daarna de wijkopleiding gedaan en andere opleidingen gedaan. En uiteindelijk via een omweg eigenlijk, via de programma's in de ouderenzorg terechtgekomen. Ja. Dus ik ben niet echt direct begonnen in de ouderenzorg. Nee.
En is jouw boek nu een soort, nou, noem je dat, biografie?
Memoir
van alles wat jij in de afgelopen, want in totaal, hoe lang heb jij mogen werken in de zorg?
Oh jeetje, ik ben in, even denken, 85 begonnen in de zorg.
Oké. Okay.
Dus dat is al 40 jaar.
Dat is 40 jaar.
Dat was ik net een jaar. Ja, dat is 40 jaar, want ik ben nu 40.
Toen was ik niet eens geboren.
40 jaar.
Maar is wel het heel oud ineens. Ja.
Nee hoor.
Leven is mijn getal. Hè?
Ja, ja, zo is dat.
Jong van geest.
Ja.
En, maar is dat een soort van samenvatting van wat je allemaal hebt meegemaakt? Of hoe moeten we jouw boek zien?
Ja. Nou ja, ik ging dit jaar met pensioen en toen dacht ik van, goh, ik heb eigenlijk zoveel gedaan en zoveel meegemaakt in de zorg en zoveel dingen gezien. En eigenlijk wil ik zo graag dat mensen hiervan leren en dat we die kennis ergens vastleggen. En nou ja, Filans is natuurlijk een kennisinstituut, dus in die zin was het ook wel heel logisch om te kijken van, hey, hoe kan ik daar iets mee gaan doen?
Mm-hmm.
En nou, ik denk ruim een jaar geleden met mijn baas over gehad van, ik wil graag een boek schrijven hierover. Mm-hmm. En dat is gefaciliteerd, zeg maar, dus ze hebben me geholpen.
Cool.
En ja, dus het is een soort memoires, maar ook lessen van de afgelopen tijd over wat we allemaal gedaan hebben in de zorg.
Hmm.
Specifiek de ouderenzorg dan.
En je zei, je hebt mensen gesproken voor het boek. Wat voor mensen heb je gesproken?
Ja, heel veel verschillende mensen. Ik heb mensen gesproken die met beleid bezig waren en rondom de grote programma's in de ouderenzorg.
Hmm.
Ik heb mensen uit organisaties gesproken, bestuurders, stafmedewerkers. En ik heb mensen uit de uitvoering gesproken. Dus echt van alle niveaus hebben we wel gesproken, zeg maar. En meegenomen. Ja, ja.
En als je een gesprek eruit zou moeten halen, welke zou je dan?
Ah, ja. Nou ja, het boek, de titel is Het draait om mensen. En dat vind ik wel, als ik terugkijk, er zijn een aantal mensen die ik gesproken heb die zo betrokken waren en zo bevlogen en zo'n visie hadden op wat ouderenzorg zou moeten zijn en hoe het eruit zou moeten zien. En die mensen, ja, die geven richting aan de ontwikkelingen. En dat is op allerlei niveaus. En ook mensen uit de zorg zelf, zeg maar, die dan ideeën hebben van zo, dit zou anders moeten of beter kunnen. Die dan met managers en met staf en met andere organisaties verder komen. Ja, dat helpt gewoon om dat een podium te geven, denk ik. Ja.
Wat is de, toen je 40 jaar geleden begon, wat is nou de grootste verandering tussen toen en nu? Zeg maar, als je het hebt over mensgericht, hè, het draait om mensen.
Ja, er is al heel veel veranderd. En tegelijkertijd denk ik dat het nog steeds op mensen draait. En dat dat nog steeds de kern is. Daarom wou ik ook de zorg in eigenlijk. Omdat ik dat heel belangrijk vond. Dat ik iets met mensen wilde en iets met de zorg. En wat ik toen met name geleerd heb in het begin is dat kwetsbare mensen gewoon ook heel veel te bieden hebben. En heel veel je kunnen leren, zeg maar, over hoe je leeft en hoe je keuzes maakt in het leven. En dat is eigenlijk bazaal niet veranderd. En dat is ook in de ouderenzorg, denk ik, nog steeds heel belangrijk. En wat daarna speelt, is de systemen waar je in werkt. En dat was toen, denk ik, misschien nog iets autoritairder dan nu. Maar toch zie ik ook nog wel in de gesprekken die ik gehad heb en in de situaties die we begeleid hebben, ook vanuit Filans, dat de medewerkers toch nog wel vaak onderaan de ladder ergens staan en niet altijd gehoord worden. Dus dat is wel een ding wat toen ook al zo was en wat ik nu ook nog wel terugzie. Terwijl je eigenlijk zou willen dat er wat meer emancipatie zou zijn ook en meer leiderschap vanuit de basis van de zorg.
Denk je dat de arbeidsmarkt krapt op dit moment en de uitdaging in de zorg dat meehelpt dat we beter naar medewerkers gaan luisteren?
Belangrijke vraag, maar ik durf het niet te zeggen. Ik zie ook veel mensen die initiatieven tonen, die gaan de zorg uit, omdat ze niet genoeg gehoord worden.
Ja, dat is
ik denk dat het een beetje dubbel is. Dat er een aantal mensen zijn die dat graag willen en die dat graag blijven doen. Maar ook mensen die toch de zorg uitgaan dan door de druk. Ja.
En als je dan toch in die begintijd kijkt, wat is daar dan? Was het leiderschap dan nog hiërarchischer nog dan? Ik kom uit een defensieachtergrond, hè, dus ik ben hiërarchie heel gewend. Maar ik ben daarin wel gewend dat je juist met de commandant in gesprek bent. Maar
ja, dat was tenminste in het begin toen ik in de ziekenhuiszorg begon, was dat echt heel erg hiërarchisch. En dan was het ook echt niet de bedoeling dat je als leerling bijvoorbeeld een mening had of dat je ergens iets van vond. En dat ging dan echt via alle schijven naar uiteindelijk een hoofdverpleegkundige of naar de managers. Dus daar heb ik nooit het gevoel gehad van dat ik daar echt veel invloed heb kunnen uitoefenen. En de hiërarchie is ook in de zorg gewoon nog steeds wel stevig, denk ik. Het verandert wel. Er komt wel meer beweging, maar uiteindelijk is het toch altijd wel de manager of de baas die bepaalt.
Ja, en deels moet ook uiteindelijk iemand een keuze maken. Ja. De vraag is op basis waarvan.
Ja. En nou ja, als je het hebt over anders leiderschap of persoonlijk leiderschap, denk ik, ja, daar zijn nog wel heel veel vernieuwingen ook in leiderschap te realiseren, denk ik. Ik heb een tijdje bij buurtzorg gewerkt en daar was natuurlijk wel een voorbeeld van hoe het ook anders kan. En daar is in de zorg wel heel veel initiatief al geweest, maar dat kan nog beter, denk ik.
En wat kan dan daarin, nou, voordat we wat beter kunnen, wat kunnen we eigenlijk leren van van het verleden eigenlijk? Want we hebben nu heel vaak over, we moeten nieuwe dingen doen, maar wat dus gingen volgens mij, vroeger werd ook gewoon goede zorg geleverd.
Ja, dat denk ik ook echt. Ja.
Is daar nog iets wat we nu misschien mee kunnen nemen, juist naar waar we nu zijn en naar de toekomst toe?
De zorg voor de mensen is nog steeds essentieel, denk ik, in de zorg. En dat staat bij heel veel mensen nog steeds centraal. Dat heb ik ook bij alle interviews wel gezien, dat heel veel mensen die in de zorg werken zijn zo ontzettend betrokken op hun patiënt en hun groep mensen waar ze voor zorgen. Dus dat is gewoon wel een heel essentieel iets. Wat we kunnen leren van de ontwikkeling is denk ik dat de digitalisering en de AI nu bijvoorbeeld, ja, dat geeft wel een versnelling in allerlei opties die er zijn. Maar ik zie ook nog wel dat in de basis, bijvoorbeeld in de verpleeghuizen, dat er nog een grote kloof is tussen wat er kan en wat mensen daar ervaren en wat zij zien. Wat hun echt helpt. Dus daar zijn denk ik nog wel heel veel stappen te zetten.
En uiteindelijk denk je dat het ligt dat dan aan kennis delen? Hoe kunnen we dat gat dan overbruggen? Is dat dan kennis of is dat dan andere van leiderschap? Hoe?
Ja, het is denk ik een combinatie van een aantal dingen. Mm. Het is dus en kennis, maar ook leiderschap, ook voorwaarden creëren. Mm. Het zijn allerlei dingen bij elkaar, volgens mij. Dat is ook wat ik in het boek wel bij elkaar hark, zeg maar. Van, je bent er niet met alleen maar leiderschap. Je moet ook de goede voorwaarden hebben. Je moet de goede mensen hebben. Je moet ruimte hebben, met name ook, om dingen te kunnen ondernemen.
Ja, dat is ook een hele belangrijke punt, zeg maar, ook bij innovatie. Hè. We kijken heel vaak naar een soort van lineair proces van A naar B, maar eigenlijk iedereen heeft toch, de een heeft net iets meer ruimte, ontwikkelruimte nodig. Even wat meer tijd om het tot zich te nemen. En ik denk dat we het in de zorg door de, er wordt dan vaak, hè, er is heel veel druk in de zorg. Maar je hebt wel die ruimte nodig om even te wennen aan een nieuw systeem, dingetje.
Klopt. Het bijzondere, ik had laatst een poll gedaan op mijn LinkedIn-pagina. En dat ging over van wat is dan de uitdaging voor het inzetten van technologie en daar gebruik van maken en dat soort zaken. En toen, het bijzondere was uiteindelijk het volgens mij iets van 80%. En dat waren uiteindelijk mensen die in de zorg werkten. Die zeiden van, nou, het is gewoon een gebrek aan tijd. Weet je, de werkdruk is zo, we hebben gewoon geen tijd om even iets goed door te lezen, om een training te volgen. En het grappige was uiteindelijk dat de zorgondernemers dachten dat het negatieve ervaring met technologie waren. Dus die zaten veel meer op dat de technologie uiteindelijk,
dat beter moest worden.
En toen dacht ik wel van, oh, weet je, dat is zo bijzonder dat dan, nou, dat vind ik dan weer bijzonder aan zo'n poll en aan je netwerk op LinkedIn, dat mensen daarop stemmen. Dacht ik van, oh, vanuit de zorg van, nee, de werkdruk is te hoog. Ja. Terwijl de leveranciers denken, oh, wij moeten dus betere technologie maken, of dat moet smoother, of dat moet beter, de UX moet beter. Dus die ze denken helemaal dat de technologie, dat uiteindelijk bij mensen, maar het is gewoon die druk die dan uiteindelijk de uitdaging is. Maar ik vind het wel mooi dat je zegt uiteindelijk dat het soort van, wat ik je wil zeggen, is het heel holistisch kijken naar, het is niet één oplossing, het is niet één. Dus uiteindelijk, jouw boek geeft ook een soort van, geeft dat een echt een holistische blik van het systeem, de organisatie en iedereen die daarin speelt en waar we dan in het geheel van kunnen leren.
Ja. Mooi. En wat misschien nog wel goed is om aan te vullen, wat ik ook wel belangrijk vind, is om te zeggen dat in de verpleeghuiszorg heb je in de teams, het opleidingsniveau is mbo-verzorgende. Die mensen doen heel goed hun best, maar die hebben ook gewoon heel veel te doen en hebben dus weinig ruimte, maar ook soms weinig capaciteiten om alle vernieuwingen die er op hun afgestuurd worden te kunnen pakken. Dus je moet echt vernieuwingen hebben die mensen heel snel kunnen snappen, maar ook heel snel kunnen gebruiken. Want als je iets moois nieuws hebt en je kunt er niks mee op je afdeling of in je team, ja, dan verdwijnt het ook weer. Of dan gaat het in de kast en dan wordt het niet gebruikt. Dus ik denk dat we ook heel goed moeten kijken van, wat voor doelgroep heb je voor je en wat kunnen die mensen met die technologie?
Nou, plus uiteindelijk, ik ben zelf een mbo'er, dus uiteindelijk wel gestapeld. Maar uiteindelijk, hoe wij werden opgeleid, was heel taakgericht ook. Hè? Dus uiteindelijk, het was gewoon uitvoeren. Het was ook heel weinig toen ik mijn hbo-opleiding deed. Toen leerde ik vragen stellen. Maar tijdens mijn mbo was dat niet, ja, cliënt vragen stellen. Maar uiteindelijk in de zin van je werkpakket of je taken was gewoon heel erg van uitvoeren.
Ja.
En nu zie je wel uiteindelijk, nou, dat hebben wij natuurlijk ook gezien bij anders werken in de zorg, uiteindelijk dat je bepaalde programma's vormgeeft van, oké, maar welke kritische vragen stel je over technologie? Dus uiteindelijk is het wel allemaal soort van daarna, en de opleiding zou wel beter geworden, maar uiteindelijk, precies zeggen, je zit soort van, dit zijn jouw taken, en daaromheen heb je dan je leidinggever die dan zegt hoe dat moet uitgevoerd worden. Maar daar, precies wat je zegt, uiteindelijk je wil mensen wel een soort van die vrijheid geven van uiteindelijk hoe kun je dan over dingen, nou ja, anders nadenken en die vragen stellen om die capaciteit te vergroten.
Ja, klopt.
En als je kijkt dan naar leiderschap, hè, want dan hebben we het eigenlijk ook over persoonlijk leiderschap. Dus we vragen wel weer iets van die collega's in de zorg, dat ze zelf ook een soort van opstaan van, hey, maar wij vinden hier wat van.
Mm-hmm. Ja.
Maar wat vraagt dat dan? Ben je er tegengekomen in jouw verhaal ook van, wat vraagt het nou van leidinggevende? Hoe moeten zij zich, nou ja, manoeuvreren, verhouden?
Mm-hmm. Ja, die leidinggevenden hebben natuurlijk een hele essentiële rol. Ook om die teams te steunen en om de voorwaarden goed te organiseren. Mm-hmm. Maar die zitten zelf ook vaak in een klempositie. Omdat zij ook tussen tactisch management en strategisch management in zitten. En daar worden ook weer keuzes gemaakt die voor hun invloed hebben en die hun soms ook beperken.
Hmm.
Dus zij hebben ook een heel ingewikkelde positie, vind ik vaak. Mm. We verwachten heel veel ook van die managers. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, ze worden ook aan alle kanten ingeperkt in de regels en in de afspraken die er zijn. Dus dat er zou, denk ik, vanuit management veel meer kunnen dan dat er nu gebeurt. Omdat ook de managers gewoon heel strak in een systeem zitten.
Mm.
En dan heb je de strategische de bestuurders, zeg maar, nodig om daarin ook die managers te ondersteunen. En dat op een goede manier te organiseren met elkaar. Mm. Zodat je echt van elkaar leert en echt met elkaar samen de goede dingen probeert te doen.
Ja. Pleit je dan voor meer soort autonomie of zo binnen de functiegroepen? Dat ze meer regelvrijheid, dat is ook zo'n buzzwoord voor mij. Maar.
Mm. Ja, dat zou denk ik wel helpen. Dat je meer ruimte hebt, ook letterlijk daar, om dingen te veranderen of dingen te doen waarvan je denkt dat het nodig is.
Ja.
In plaats van alleen maar te kijken van, hey, heb ik voldoe ik aan alle regels en alle vinkjes die we er moeten zetten.
Vraagt dat dan ook een beetje van de politiek? Uiteindelijk vinkjes, regeltjes, dat is wel uiteindelijk waar je op afgerekend of meegerekend, berekend. Daar wordt wel weer naar gekeken.
Ja, ik heb wel het idee dat de politiek daar heel snel een soort zwart schaap in genoemd wordt. Zeg maar. Ja. Van dat politiek bepaalt het, maar de politiek bepaalt daar veel minder in dan dat we soms denken. Dus de zorgverzekeraar, maar ook de eigen organisatie bepaalt vaak heel veel. In de afspraken met zorgverzekeraars of met gemeentes of met wie je maar financiering hebt geregeld. Dus het is ook het systeem zelf wat het met elkaar in stand houdt, lijkt het wel. En VWS is natuurlijk... Het ministerie is natuurlijk wel de grote ondersteuner van het hele systeem. Maar die stelt minder eisen, denk ik, dan dat we soms denken.
Mm. Ja, ik heb een beetje gevoel, tenminste, misschien is dat mijn bias, maar uiteindelijk het gevoel dat uiteindelijk als dingen dan misgaan of zo, dan als de vinkjes niet zijn afgevinkt, uiteindelijk soms, als je tenminste kijkt naar heel veel dingen die afgevinkt worden, denk je van, ja, moet dat dan? Dus dan moet dat omdat dat moet. Maar als het dan misgaat, dan dat, een stukje politiek, een stukje VWS uiteindelijk, ik tenminste, in mijn werk in het verleden, maar uiteindelijk mijn collega's zijn heel bang, en dat waren we zelf ook, van dat je als je dan iets verkeerd deed, dat het dan op jou als persoon, terwijl uiteindelijk dan is een heel systeem, hè, dat zeggen we nu, een heel systeem hangt er dan boven.
Ja.
Maar voor jou als medewerker van, oeh, maar ik moet wel dat vinkje, want anders dan...
Word ik afgerekend of dan...
Dat blijft toch. En uiteindelijk komt er misschien met je zorgmedewerker, maar je wilt het goed doen, je werkt met mensen. Dus uiteindelijk vanuit die drijfveer wil je het dan goed doen, en ze zijn heel bang om afgerekend te worden.
Ja.
En dat is dan weer die hiërarchie misschien, hè? Dan manager en dit en dat. En iedereen kent ook de verhalen van uiteindelijk een medewerker die dan dat vinkje niet heeft gedaan of iets niet heeft gedaan. En dan gaat het mis, dan is dat, als de media het oppakt, dan is het helemaal opgeblazen.
Ja, dat klopt. Ja, 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 het is een kwetsbaar systeem natuurlijk. Want het gaat om zorgen om kwetsbare mensen, dus dat wil je ook goed doen. Maar het draait niet alleen maar om die vinkjes, volgens mij.
Maar een beetje, en dan als je toch over leiderschap, dan je mag toch ook ergens moet je toch ook een soort ongehoorzaam, hoe noemen ze dat ook weer? Dat je
gemotiveerd afwijken. Ja.
Ja, ja, kijk, we hebben het continu over minder regels en dat, hè, hoor je in allemaal van die programma's ook, die dan worden gesteund, 30% reductie. Maar uiteindelijk gaat, in mijn optiek, zit een van de essentiële rollen zit wel in het leiderschap van organisaties, die dan op een gegeven moment ook durven keuze te maken. Het voorbeeld wat ik zelf, ik weet niet of ik het woord in de podcast heb gebruikt, maar ik had collega's van de facilitaire team, wat uiteindelijk gewoon het onderdeel werd van het hele team. Dus die waren eerst apart. Nee, je bent onderdeel van het team. En die moesten bij de wc, moesten ze elke keer aftekenen als ze het toilet hadden schoongemaakt, ook personeelstoilet. En toen zei ik, oké, maar stel nu, puur hypothetisch, ik ga nadat jij hebt afgetekend, ga ik erheen en ik bevuil de hele toilet. Ga je dan zeggen, nee, maar ik was een uur geleden was ik hier. Dus ik bedoel, dan maak je hem toch schoon. Ja, dus dat was antwoord 1, 2. Maar wat gebeurt er nu met het briefje? Ja. Nou, niemand kon mij beantwoorden waarom dat briefje er was.
Ja.
Nou, nu scheen het ergens in de regels en afspraken, bol, heel ver weg. Mensen sturen het op, wisten niet wat ermee gebeurde, kregen geen feedback of respons op de briefjes.
Ja.
Toen heb ik gezegd, en hier stoppen we mee.
Ja.
We gaan niet briefjes invullen voor de briefjes. We gaan geen toiletten. Ik zeg wel, als het vuil is, is het vuil, dan maken we het schoon. Dat is toch onze, dat is de afspraak die we maken met elkaar.
Ja.
En dat doe je dagelijks, want ik huur jou dagelijks in. Dan is het toch geen vraag?
Nee, en dat soort vinkjes of briefjes, dat wordt vaak gedacht, want dat wordt extern opgelegd, maar dat is ook heel vaak in een organisatie of in het systeem op de een of andere manier verankerd. Ik ken ook zo'n voorbeeld van dat er dan elke dag gemeten werd hoe de temperatuur van de koelkast was, bijvoorbeeld. Ja. Ja, niemand doet er iets mee. En als die koelkast kapot is, wordt het niet geregistreerd van hey, die temperatuur is ineens lager. Dus dat heeft dan zo weinig zin eigenlijk. Mm. Ja,
dat zag ik. En dan, ik heb wel eens gehad, hè, dan de temperatuur gewone koelkast, hè, niet van de Amerikaan. Dat dan, dan zei ik, oké, maar ik zie hier nu 3 dagen afwijking.
Ja.
Zei, en nu?
Ja, het is opgeschreven.
Niks. Ja. Maar, sorry hoor, maar als je niet weet waarom je iets registreert of waarom je het doet, stop er dan gewoon lekker mee.
Mm.
Of ga even op onderzoek uit waarom het belangrijk is, want sommige dingen zijn misschien wel belangrijk. Maar dat vind ik wel, en daar heeft leiderschap, hè, dus daar zit wel, en dat kan persoonlijk leiderschap zijn, hè, maar dat kan een coördinator zijn, een manager, iemand in die organisatie die op een gegeven moment gewoon kritische vragen durft te stellen over ons, waarom doen we wat we doen?
Yeah.
Dat is, je hoeft niet eens dingen niet te doen, maar de waarom vraag stellen.
Ja, klopt. En ik denk dat dat wel een hele essentiële is als je het hebt over leiderschap. Van dat je de, letterlijk die ruimte pakt om de goede vragen te stellen. En om af en toe af te wijken van, hey, waarom doen we dit nou?
Ja.
Ja. Ja.
Nou, dat was toevallig vorige week sprak ik iemand. En dat was een directeur van een bedrijf. En die zei, ja, maar ik ben gewoon lui, zei die. Dus ik denk dan, ja, hoe kan het makkelijker en eenvoudiger? En eigenlijk heb ik ook wel eens gezegd van, ik kijk naar een wereld van, oké, dit is te moeilijk voor mij of ik vind het complex of zo. En dan denk ik, hey, maar waarom? Gewoon alleen, waarom doe ik het eigenlijk op deze manier? Kan het ook anders? Hè? Ja. Efficiënter, beter. Maar toen in de auto hier naartoe hadden we het er al even kort over. Of nee, aan de koffie, dat ik zei van, ja, ik bedenk dan oplossingen die misschien al lang bedacht zijn. Dus dat moet je ook weer voorkomen. Dus dat je weer in een soort van iets wat al een keer geprobeerd is uit het verleden. Dus een soort wel contact houden met het verleden dan.
Mm-hmm.
Dat is denk ik ook leiderschap.
Ja, klopt. En dat is wel iets waarvan ik denk dat kan in de zorg. Als je het hebt over wat kan beter, dan kan dat voor mijn gevoel nog wel beter. Dat dingen die we ontwikkeld hebben of bedacht hebben, dat dat niet goed vastgelegd wordt of niet goed geborgd wordt, zoals wij dat dan in termen noemen. Zodat andere mensen die nieuw binnenkomen gewoon niet weten wat er al gebeurd is en niet weten wat de lessen zijn.
Hmm.
Dus om te leren van de ervaringen, dat goed vast te leggen en dat ook weer mee te geven aan nieuwe mensen. Dat systeem, ja, dat mis ik gewoon af en toe. Ja. En dat, nou ja, dat heb ik geprobeerd ook in het boek een beetje weer te geven.
Mm.
Van laten we daarvan leren.
Ja. Eigenlijk zou dus iedereen aan het eind van zijn werkbare leven de tijd en de mogelijkheid krijgen om een boek te schrijven. Of zo'n memoires. En misschien gaat het wel steeds makkelijker worden, hè? Met de huidige technologieën.
Mm-hmm.
Dat je je gedachten en dingen kunt voeden aan iets, aan een soort database. En dat die daar dan mee aan de slag gaat.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel, in de zorg heb je gewoon heel veel mensen met heel veel ervaringskennis.
Mm-hmm.
En dat is altijd lastig om dat vast te leggen of dat lastig om te bewijzen. Maar er is zoveel kennis bij mensen die we op die manier beter zouden kunnen gebruiken, denk ik.
Ja, want jij bent nu, op dit moment spreken we met jou, je bent nog in dienst, maar dat is binnen nu een week. Nog 2 dagen. Dan ben je officieel gepensioneerd. Want nu zijn wij jou kwijt, even heel plat. Ja, dat staat hierin, maar eigenlijk heb jij heel veel waardevolle kennis. Hoe zie jij voor jezelf dan de toekomst? Zien we jou ergens op een mooi
podium?
Of een schip ergens in de Middellandse Zee lekker vakantie vieren? Of zeg je van nee, ik ben toch ook aan het kijken hoe ik maatschappelijk nog iets kan doen? Of?
Ja, dat laatste zeker. Ik wil nog graag iets doen met mijn kennis. Ik voel me ook nog best jong en gezond, zeg maar, om nog door te kunnen.
Mm-hmm.
Maar ik ben nog aan het zoeken naar de manier waarop. Want nou ja, het is toch vanuit een organisatie heb je natuurlijk een structuur en een heel netwerk waar je op bouwt. En in je eentje moet je dat weer op een andere manier gaan organiseren.
Mm-hmm.
Maar dat zou ik zeker, dat wil ik graag blijven doen nog voorlopig. Ja.
Nou ja, mochten er mensen luisteren en denken, goh, we hebben wel een idee. Dat kan, hè?
Kun je altijd benaderen en dan geef je gegevens gewoon door.
Ja, graag, zeker.
Maar ik denk dat wel interessant is van, dat noemen ze dan volgens mij disseminatie van informatie. Dus uiteindelijk inderdaad een boek schrijven.
Een heel moeilijk woord.
Ja, disseminatie, het verspreiden van kennis op een andere manier.
Ja.
En precies wat je zegt met uiteindelijk technologie van nu, en dat is ook deze podcast bijvoorbeeld. Uiteindelijk, zoals je, het is maar 30 minuten, maar al die verhalen uiteindelijk die normaal moeilijk te vangen zijn. Uiteindelijk in een podcast kun je uiteindelijk dat ook vangen. Dus uiteindelijk zo zijn er al verschillende manieren van uiteindelijk informatie en kennis delen. En dan dat zo in een boek, in een podcast, in een gesprek. En uiteindelijk, ja, ik denk dat er wel veel meer gedeeld zou kunnen worden. En ik denk misschien ook dat medewerkers, dat je zorgmedewerkers van wat je bent gepassioneerd voor de zorg die aan de cliënt of de patiënt geeft. Maar uiteindelijk inderdaad van, hoe waardevol is jouw verhaal of zo? Mm-hmm. Ik denk dat dat ook wel eens, tenminste, is ook weer een aanname, maar voor zorgmedewerkers van, dat je dan denkt van, ja, maar ik doe gewoon mijn werk of zo.
Ja.
Wat zou iemand daaraan hebben? Terwijl uiteindelijk het zo waardevol is, de kennis die je opbouwt. En het is gewoon, ja, het is gewoon heel uniek. Het is gewoon heel uniek werk. Ik heb ook 13,5 jaar in de ouderenzorg en ik heb serieus al gewerkt. En uiteindelijk zulke bijzondere momenten met cliënten gehad en met familieleden ook wel hele heftige momenten. Maar uiteindelijk van, de kennis zit nu in mij. En uiteindelijk doen wij dat uiteindelijk in ons werk met Dare Health Innovation, onze producten, Human Centered Design. Dus uiteindelijk probeer je dat elke keer weer terug van, dat die persoon niet vergeten wordt. En uiteindelijk dat je iemand zijn kennis en kunde en input meeneemt in, ja, de wereld stukje beter maken. En dat is weer dat zorgdeel.
Ja. Ja. En om daar inderdaad een soort podium voor te maken, om mensen echt te laten vertellen wat ze hebben, wat ze weten en wat ze kunnen. Ja, dat zou beter kunnen, denk ik nog. Ja. En dat geldt ook voor managers en voor bestuurders die op zo'n manier persoonlijk leiderschap invullen. Die goede voorbeelden, dat helpt gewoon wel heel erg.
Ja, want zie je daar wel een beetje een soort verschuiving in? Hè? Dus daar waar we vroeger wel wat meer de traditionele top-down, dat je toch steeds meer nieuwe groep van bestuurders ziet. Managers die toch wat meer, ook vanuit die eindgebruiker, hè, zoals wij dat zeggen, maar vanuit cliënten, medewerker kijken? Of?
Ja, dat verandert zeker. Ja hoor. En ik zie ook heel veel goede voorbeelden, zeg maar, van organisaties die zeker in de ouderenzorg veel meer bezig zijn met mensen thuis blijven wonen. Hoe organiseer je het netwerk rondom kwetsbare ouderen? Hoe werk je samen met andere zorgorganisaties en met de gemeentes? Nou, daar gebeurt ontzettend veel. Dat is echt heel mooi. En dat is ook wel een deel waarom ik dat boek heb willen schrijven. Ook omdat je heel veel mooie dingen ziet gebeuren, waarvan heel veel mensen niet eens weten dat dat gebeurt. Zeker in de ouderenzorg heeft toch zo'n imago een beetje van, een beetje saai en oud, letterlijk. Terwijl ik denk, er gebeurt zo ontzettend veel. En er zijn zoveel mooie voorbeelden. Dus dat is gewoon ook wel heel goed om daar wat meer aandacht voor te hebben, denk ik, af en toe.
Ja, zeker. We richten ons vaak op het negatieve. En,
ja.
En wat is daar, wat is er nodig, zeg maar? Wat maakt dat die initiatieven succesvol zijn? Dus wat gebeurt daar? Wat zijn een beetje er gebeurt daar iets goeds. En hoe komt dat?
Ja, ik denk dat het heel veel te maken heeft met, we hebben het over persoonlijk leiderschap. Dat wel een hele essentiële is, maar dat mensen met name een visie hebben en een idee hebben over van hoe zou ik willen dat het op zijn best deze zorg eruit zou kunnen zien. En die mensen, als die een tijd lang ook blijven in een organisatie, want je ziet ook nog wel eens dat bestuurders of mensen met ideeën snel weer ergens anders naartoe gaan. Als die een tijd kunnen blijven en een netwerk kunnen opbouwen met elkaar, met andere organisaties die ook op dat deel van de zorg zich richten, ja, dan kom je een heel hand. Maar het heeft wel tijd nodig en het heeft wel aandacht nodig. En dat, als dat versnippert of als mensen weggaan, dan zie je dat soms weer verdwijnen. Ja. Ja.
Wat voor advies zou je de visionairs willen geven?
Verbind met elkaar. Dus leer ook van elkaar. Want soms zie je ook nog wel dat ergens een wiel wordt uitgevonden waarvan ik denk, ja, dat is daar ook al gebeurd. En waarom doen we dat niet meer met elkaar? Dus dat verbinden van goede ideeën, dat is wel een mooie. En dan moeten we dus eigenlijk geen concurrenten meer hebben van elkaar. Dan is het echt gewoon samenwerken. En ik denk dat zeker in de tijd die we nu hebben, met alle tekorten en alle druk op de financiën, dat we dat gewoon steeds meer zouden moeten doen. Veel meer samenwerken. En dan niet in een sfeer van allemaal afspraken en regels en nog meer regels, maar veel meer in een soort ruimte.
Ja. Ja, hoe kunnen we dit probleem gezamenlijk
en
onze opdracht gezamenlijk vervullen? In plaats van
moeten we ook, denk ik. Ja.
Bij ons stukje, jullie stukje, en dat heet dan samenwerken.
Ja, klopt.
Ja, misschien is dat ook samenwerken.
Maar juist die ruimte daarbinnen, dat is heel essentieel, denk ik. Ja.
Ja, want zou je dan, want uiteindelijk, ik denk, of tenminste in mijn optiek, is dat uiteindelijk de financieringstromen dat zo moeilijk maken. Dat soort samenwerking uiteindelijk, omdat dan, precies wat je zegt, mijn deel, dus binnen een organisatie kun je nog uiteindelijk voorstellen van uiteindelijk, ja, we werken samen over de, dan heb je ook alweer intramuraal, extramuraal, heb je ook alweer financieringstromen. Dus ik heb altijd zo'n gevoel dat die financieringstromen een soort van een soort van cliff zijn in soort van die samenwerking vaak. Dus uiteindelijk dat de ambitie er is wel, is er wel. En wij, volgens mij was het vorig seizoen, een seizoen ervoor, hadden we met in de podcast. En toen ging het over een zorgorganisatie die dan in een bepaalde wijk zat. En toen zei zij van, uiteindelijk was dat soort van rendabele voor een andere organisatie. Dat ze zei van, dit is wel ons gebied. Maar omdat wij meer in die regio zitten, zou voor ons verdeeld zijn, weet je, wij geven wijze van dit pand aan jullie, dat pand gaat plat, er komen nieuwe woningen, omdat dat veel beter aansluit wat jullie doen. Maar uiteindelijk geef je een soort van je klanten weer weg, wat heel gek is, maar dat is die marktwerking natuurlijk. Dus uiteindelijk dat die we willen wel en het kan ook, maar uiteindelijk, ik heb heel vaak gevoeld dat die financieringstroom er dan soort van tussen van uiteindelijk, ja, ik kan me hier op gaan inzetten. Komt geen financiering voor de organisatie. Het levert ons dan als organisatie niks op. Terwijl uiteindelijk het geheel in die samenwerking levert het juist heel veel op.
Ja, dat herken ik wel. Dat klopt ook wel, denk ik. Die analyse dat het financiering stuurt natuurlijk ontzettend. Mm-hmm. En daar kijk dan ook wel naar VWS bijvoorbeeld. Dan zie je ook dat ze daar ook gewoon dat op zo'n manier georganiseerd hebben. Dus de WLZ-zorg en de WMO, alles is gewoon in zijn eigen hokje. Mm-hmm. En juist die samenwerking ook tussen die structuren zou veel beter kunnen, denk ik. En dan kun je ook in de organisatie en in de wijken veel meer gaan doen.
Is dat een beetje zo bijvoorbeeld, hè? Integrale zorgakkoord? Is dat dan een beetje wel een soort van WOZO-over, hè? Wet?
Ja. Ondersteuningszorg ouderen.
Ouderen, dus uiteindelijk dat soort programma's, is dat een beetje om dan maar te proberen dat dan die financieringstromen niet in de weg zitten en uiteindelijk daar wel financiering voor om dat dan te werkstelligen, om dan dat klif een beetje over te stappen om te kijken bij de buren.
Ja, ik denk wel dat initiatieven zijn die integratie bevorderen, maar dat het nog beter zou kunnen eigenlijk. Alleen dat is ook, dan zie je ook gewoon dat allerlei belangen weer gaan spelen en allerlei structuren die er zijn ook vrij stevig verankerd zijn. Maar er komt wel beweging. Zo langzaamaan komt er wel steeds meer beweging die kant uit.
Nou, het interessante is wel uiteindelijk als je kijkt naar de zorg, de uitdagingen. Als je dan inderdaad zo zegt van oké, we hebben niet meer verschillende financieringstromen. Dat is ook wel zo gesproken van hoe zou dat, weet je, want dan heb je gewoon, dan maakt het niet meer uit of dat WLZ, intramuraal, extramuraal, de wijk, de burger. Want dat zijn ook de uitdagingen volgens mij die we hebben. Het is een heel wicked problem als samenleving waar we tegenover staan. Dus als je zegt van de financiering voor zorg is gewoon één grote pot met geld. En natuurlijk gaat het naar verschillende plekken. Mm-hmm. Zou dat zo, hoe zou de wereld er dan uitzien? Zou dat überhaupt kunnen?
Ja, er zijn natuurlijk altijd structuren nodig, denk ik, om te steunen. Mm-hmm. Maar een integralere manier van sturen zou denk ik wel ontzettend helpen. Mm-hmm. Want nu zit iedereen inderdaad in zijn eigen vakje en zijn eigen hokje vast. En dan krijg je dat dingen niet gaan lopen, omdat er geen financiële ondersteuning en geen financiële structuur voor is. Mm-hmm. En wat we nu vaak zien is dat er dan soort projectsubsidies komen of aparte potjes. En dan gaat het weer even 1 of 2 of 3 jaar loopt dat en dan is dat weer op en dan moet er weer een nieuwe structuur verzonnen. Dus dat de continuïteit in het verhaal is er ook nog niet op die manier. Hmm. Ja.
Nou, kijk, en uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat dan leggen we het buiten onszelf neer, maar leiderschap gaat over jezelf. Hè. En ik wil niet zeggen van een betere wereld begint bij jezelf, want ja, je hebt die omgeving nodig die het ook toelaat. Maar aan de ene kant heb je dus, je moet die waarom-vraag volgens mij stellen. Mm-hmm. Hè? En als je die hebt gesteld, dan komt volgens mij en hoe gaan we het wel doen? In plaats van, ja, maar, hè, buiten. En ik proef ook in jullie verhaal een beetje van dat we ook moeten kijken naar over je eigen schaduw heen kijken. En ja, op het moment dat je een keuze maakt van het afstoten van een pand of van een regio of iets binnen je, omdat het efficiënter en beter voor de burger / cliënt is, zeg je dus ook, ja, misschien moeten wij een FTE naar beneden ook qua de achterkant administratieve processen of management. Of ja, en daar, kijk, dan heb je het dus over mensen die hun baan verliezen. En dan gaan we heel snel gaan mensen denken, ja, maar dat is niet zo'n goed idee. En ik denk dat, en begrijpelijk, hè, ik bedoel, even als ik nu hoor dat mijn baan op de tocht staat, dan zou ik ook eerst even denken, waar heb ik nog invloed? Dus ik snap het wel, maar we zullen toch efficiënter. Ik denk, dat is net met die nachtzorg altijd, hè, dat we dan horen dat ze, dat is nu tegenwoordig geregeld, hè, met de regie aanbieden, maar dat bij mij in de straat nog steeds 3 autootjes bij dezelfde flat staan overdag. Dat je denkt, waarom?
Ja.
Zorg is toch zorg? 3 auto's, 3 keer rijdt iemand er naartoe. Terwijl als diegene nu 3, dan had het een kwartier geschild of zo op de dag. Ja, klopt. Nee, dat soort dingen, dat blijf ik.
Ja, en ik denk dat aan de ene kant structuren en persoonlijk leiderschap elkaar kunnen versterken. En dat je af en toe ook meer kunt vanuit persoonlijk leiderschap dan dat er mensen ervaren, zeg maar. Dus als je een goed voorbeeld hebt of als er iets werkt, dan kan er vaak wel veel meer dan dat men denkt. En in die zin zou ik ook zorgmedewerkers en mensen die in de staf of zo in de zorg werken willen uitnodigen om veel meer te laten zien van wat de goede voorbeelden zijn. Dus dat dingen wel kunnen, ondanks alle regels en alle structuren die er zijn.
Ja.
En dat gebeurt ook echt veel. Ja, ja.
Dit gezegd hebbende, zit ik dan te denken, uiteindelijk de verkiezingen komen eraan. Komt een nieuwe minister minister VWS. Wat zou je die aan persoonlijk leiderschap mee willen geven? Wat hoop je? Wat hoop je dat wat voor minister VWS uiteindelijk? We hebben toevallig de afgelopen minister VWS in de podcast gehad. Dat was ook wel interessant. Het zei ook van, als minister, je loopt het hele land door. En zei ook tegen haar van uiteindelijk, maar dan hoe pak je dan die goede initiatieven uiteindelijk? Want het is ook eigenlijk interessant wat de rol van de minister VWS is. Uiteindelijk katalysator van goed ideeën, het verbinden van. Ook een stukje zelfpersoonlijk leiderschap tonen van... Nou, dat is ook denk ik wel een uitdaging in de hedendaagse politiek. Van uiteindelijk, wie ben jij? Waar sta jij voor? En hoe verbind je uiteindelijk... Want het is allemaal verschillende stromingen binnen VWS. Hoe verbind je dan al die... Dus ja. Wat zou je graag willen zien in een minister VWS? Of wat zou die mee moeten nemen in de komende 4 jaar?
Ja, voor mijn gevoel is hetzelfde als we het net al over hadden. Over persoonlijk leiderschap. Dat iemand visie moet hebben. Dus een idee moet hebben over van hoe zou die zorg... De komende 4, 5 jaar, hoe lang zitten mensen daar? Vaak korter tegenwoordig, maar goed.
Anderhalf.
Dus dat je daar een idee over hebt van hoe zou die zorg eruit moeten zien? En wat is een reëel plan om stappen te zetten? En vanuit die visie kan er heel veel. En ik, in die zin denk ik wel, zou het fijn zijn als de nieuwe minister een idee heeft over zorg. Dus ervaring heeft in de zorg en niet alleen maar van buiten komt. Dat helpt, denk ik. En wat ik ook wel belangrijk zou vinden is dat de ouderenzorg is gewoon een groot vraagstuk. En wat je ziet in de zorg is dat toch vaak heel veel aandacht gaat naar de ziekenhuiszorg en naar de medisch specialistische zorg. Dit stuk is ook heel belangrijk. Dus iemand die daar een visie en een idee over heeft, dat zou ik wel heel erg mooi vinden. Ja.
En dan vooral, ik denk uiteindelijk ook de druk. Wat je nu, tenminste wat wij van ziekenhuizen als de gesprekken hebben ook wel horen, uiteindelijk dat het veel ouderen belanden op de eerste hulp. Omdat ze uiteindelijk niet goed voor hunzelf zorgen. Niet meer goed voor hunzelf kunnen zorgen. Het is niet altijd een keus. Dus die druk. En als je kijkt naar hoeveel mensen nu wekelijks al binnenkomen. Dat is iets waar we het niet over hebben. Is een beetje een verborgen probleem. Maar dat neemt alleen maar toe. En uiteindelijk inderdaad heel vaak vanuit het ziekenhuis gekeken naar buiten toe. Ja. Maar uiteindelijk die ouderenzorg gaat zoveel druk. En ik heb laatst ook voor een VR-training bij een operaties gezeten in het ziekenhuis. Heel bijzonder, maar uiteindelijk, het was klinkt heel erg, maar het was eigenlijk een soort van productie. Het was erg, allemaal, iedereen was boven de 75. Nieuwe knie, nieuwe heup. Het was gewoon echt de een naar de ander. En heel mooi dat kan. En dat die OK's worden ook volledig bezet in Nederland. Elke dag OK's zijn gewoon volledig bezet. Maar toen dacht ik wel van, ja, als dit nog maar een soort van het begin is van de golf aan ouderen en die hulpbehoevend zijn, dan uiteindelijk komt er zoveel druk op die ziekenhuizen. Dat inderdaad die ouderenzorg is zo'n groot maatschappelijk vraagstuk en heeft zoveel effect op andere sectoren, maar uiteindelijk ook voorzieningen in Nederland. Het is dus zoveel uiteindelijk, precies wat je zegt, uiteindelijk als daar geen visie op is, dan is het heel makkelijk van, weet je. En ik denk ouderen ook dat het heel vaak een beetje, we zeggen leeftijdsdiscriminatie, maar het is ook hoe wij als westerse samenleving, als Nederlandse samenleving, kijken naar ouderen. Het is een beetje van, je bent een pensioen, het einde van je leven. Ja. Het is een beetje van, terwijl uiteindelijk de andere samenleving, wat iemand juist enorm gerespecteerd. Dus op het moment dat je met pensioen gaat, het oude mensen van, wauw, hoe kunnen we naar jou? En dus, ik denk dat een stukje visie uiteindelijk op die ouderenzorg, maar uiteindelijk ook van, ja, hoe kijken wij dan naar ouderen en hoe willen als maatschappij? En uiteindelijk, dat is die maatschappelijke verandering en dat is dan de preventie en voorzorgcirkels en alle mooie woorden die we eraan geven.
Ja.
Maar dat is gewoon om ons heen. Dat is je buurman, je buurvrouw, je vader, je moeder.
Ja, en we worden natuurlijk met z'n allen ook gewoon steeds ouder. Ik bedoel, we worden gezonder ouder, we leven langer. En juist die fase van dat je echt kwetsbaar bent, is vaak maar heel kort. Mm-hmm. Alleen dan is het wel heel intensief en heel direct.
Ja.
Maar mensen worden natuurlijk, zijn zoals nu, denk ook van, ja, je zou nog best 20 jaar gewoon lekker voluit verder kunnen.
Ja.
En dat is ook een groep waar we denk ik wat meer aandacht voor moeten hebben. Van, mensen zijn niet alleen maar kwetsbaar en kunnen gewoon nog heel veel doen, ook al ben je wat ouder.
Klopt.
Ja. Dus dat is wel een maatschappelijk vraagstuk. Ja.
Dat is zeker een maatschappelijk vraagstuk. Maar zorg is een maatschappelijk vraagstuk. Denk
ik. Ja, het is iets wat we samen moeten... Samenlevingen. Dus anders kijken.
Ja. En uiteindelijk hebben we er gewoon... Het is een heel systeem geworden. En dat is ook financiering. Het is een business.
Ja.
Het is gewoon echt heel zakelijk geworden. Terwijl uiteindelijk... Nou, ik wil zeggen grondrecht, maar... Het is wel een soort van recht, of tenminste niet in alle landen, maar hier heb je soort van wel een recht op zorg en uiteindelijk van, en hoe ziet dat er inderdaad uit in die verandering van de maatschappij?
Ja, en nou ja, in de ouderenzorg hebben we natuurlijk die beweging nu naar veel meer thuis. Mm-hmm. En dat is op zich denk ik een hele goeie. Alleen dan moeten ook een aantal systemen daarin gaan volgen. En dat gebeurt al wel, alleen dat kan nog sneller en beter, denk ik.
Ja?
Ja.
Mooi.
Mooi.
Ja, volgens mij zijn we richting het einde
Klopt.
Van onze podcast alweer. Onze de eerste aflevering van een nieuwe seizoen.
Fantastisch. Een
nieuw seizoen van het vijfde seizoen. Het
vijfde seizoen al, ja.
Ja, dus mocht je dit nou interessant vinden, het boek interessant vinden, dan is hij vast wel ergens verkrijgbaar.
Ja,
dus,
stop in een linkje in de beschrijving naar het boek.
Ja, en ja, abonneer je op ons kanaal, like, maar ga ook vooral in contact met ons over hoe jij ziet, wat is voor jouw persoonlijk leiderschap ook, hè? En hoe zie je dat? Ja. Want ik bedoel, juist door met elkaar hier erover te hebben, krijgen we er ook veel meer, denk ik, feeling mee. Maar jouw oproep is wel dus, zorg voor goede visie. je visie, een duidelijke visie op waar je naartoe wil als leider. Luister naar je mensen.
Ja.
Ga samen aan de slag. Stel die waarom vraag. En dan van, en hoe doen we het dan wel? En vooral echt in samenheid. En niet ja. in, ja, we doen het samen op papier.
En leer van het verleden.
En leer van het verleden. Ja, dat was een belangrijke noot.
En dat persoonlijk leiderschap voor iedereen is. Dus uiteindelijk
ja, op alle niveaus.
Op alle niveaus. Dus ja. Van het is niet leiderschap en dan denk je heel snel, oh, dat is dan een manager of nee. een bestuurder.
Persoonlijk leiderschap.
Persoonlijk leiderschap. En dat is van cliënt, patiënt tot zorgmedewerker tot aan de minister.
Ja, klopt. Ja.
En dat we daar met z'n allen van elkaar gaan leren en de zorg een beetje beter maken. En hopelijk die wickert moeilijke uitdagende problemen een beetje kunnen tackelen. Want volgens mij leven we een heel mooi, gaaf land. En kunnen we er nog veel mooier maken.
Ja.
Alright, bedankt voor het komen. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
Ja, tot de volgende.
Dank jullie wel.